Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering twee verhalen uit onze verhalencarousel. Tijdens corona kwamen wij online samen, elke week, om elkaar korte verhalen te vertellen. En tot we weer lijfelijk samen mogen komen, hoor je daar verhalen uit. Je krijgt van mij twee verhalen uit de natuur deze keer. Het een al wat verder dan het andere. We beginnen heel ver met een reisverhaal van Sam, die op zoek is naar het mooiste spel van licht ter wereld.
Van West-Vlaanderen, zoals vorige week, gaan we nu naar Zweden. We gaan naar Zweeds Lapland van vorige september. Dus vorig jaar, niet vorig september, maar vorig jaar in september, was ik in Zweeds Lapland. En het verhaal begint in het pikken donker, want het is 3 uur 's nachts. Mijn wekker is net gegaan en ik heb mijn schoenen aangetrokken, want ik ga naar buiten om 3 uur 's nachts, omdat de KP-index... die is vandaag heel hoog. Wat is de KP-index? Dat is een cijfer dat probeert te voorspellen of dat het noorderlicht te zien gaat zijn. Alright? Dat heeft te maken met geomagnetische activiteit en zonnewindintensiteit. En blijkbaar is vandaag die KP-index perfect om dat noorderlicht te zien. Dus ik naar buiten, trapjes af, en ik kom buiten en ik kijk naar boven en ik zie van alles. Ik zie de bomen, dat is allemaal berkenbos rondom mij. Ik zie al de planten rondom me. En ik zie vooral op dit moment eigenlijk als doorn in mijn oog de volle maan. En helaas geen noorderlicht te zien, want voor noorderlicht moet het ja, toch iets of wat donker zijn. En die volle maan die gooit hier roet in het eten. Ik weer naar binnen, die hut in, mijn slaapzak in. En voordat ik het goed al besef, lig ik weer in slaap. Alright. De volgende ochtend zet ik mijn tocht verder, want ik ben en route. Ik ben op wandel op de King's Trail, het Koningspad, of in Zweeds de Kungsleden. Dat is een pad in Zweeds Lapland en dat loopt 450 kilometer door de hoogplateaus van de Zweedse bergen. En ik wandel altijd van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik probeer op te staan voor de zon opkomt en ik probeer door te stappen totdat het al volledig donker is. En ik doe dat om eigenlijk... voor mij is dat pure euforie. 'S ochtends sta ik op en ik probeer iedereen voor te zijn. Ik probeer de zon voor te zijn en bij uitbreiding eigenlijk heel de wereldbevolking die nog aan de koffiemachine op de knop moet duwen of die zelfs nog moet opstaan. En ondertussen probeer ik al die kilometers daardoor te jagen. En 's avonds probeer ik nog de laatste restjes uit de dag te persen in de koelte van de avond. Ik zeg het, voor mij is dat pure euforie. En ik doe er uiteindelijk 15 dagen over om tot Allesjaure te komen. Allesjaure is een klein gehucht van 3 berghutten. En van Allesjaure is nog 1 dag wandelen tot mijn doel, Abisko, 450 kilometer noordelijker dan waar ik 15 dagen geleden gestart ben. En in Allesjaure, die 3 hutten staan bovenop een heuveltje, maar beneden aan de heuvel loopt er een rivier met daar nog een extra hut bij. En in die hut is er sauna. En het sauna-systeem werkt als volgt. Er zijn 3 timeslots. Het eerste uur dat open is, is voor de vrouwen. Het tweede uur is voor de man. En het derde uur is gemengd. En ik ben daar super laat. Het is al volledig donker. En ik denk dat het gemengde uur is. Maar het gemengde uur is blijkbaar een extra mannenuur, want er is geen vrouw te bespeuren. Niet dat ik daar naar op zoek was. Ik was gewoon laat, gasten. Vertrouw mij. Ik kom daartoe en ik kom binnen en zitten daar een paar mannen, een stuk of 3, denk ik. En die zwijgen allemaal. Iedereen is in transe door de sauna. Het is warm, stoom hangt overal. En er is 1 vent die een of ander geluid maakt wanneer dat die opstaat om zo dat water op die steen te gieten om extra stoom te creëren. Voor de rest wordt er niet gebabbeld. Totdat 2 gasten weggaan en dat ik daar alleen zit met de laatste man. En die man die knoopt een gesprek aan. En die vraagt ten eerste naar wat ik mee bezig ben. En ik vertel hem, ik ben hier al zoveel dagen onderweg, zoveel kilometers gedaan. Die is volledig onder de indruk. Want hij doet eigenlijk maar een heel kort stuk in het noorden. Een paar dagen van Abisko naar Nikaluwakta, heet dat. En die is op jacht naar dat noorderlicht. En ik zeg hem, ja kijk, ik heb nog geen chance gehad. Ik ben al 3 dagen, 3 nachten opgestaan. KP-index zat perfect. Geen geluk gehad. En ja, hij is een beetje bang. Hij heeft het ook nog niet gezien. En hij denkt dat dat misschien niet meer gaat lukken deze race. En ik zeg, troostje, mij is het niet gelukt. Jou is het niet gelukt. Dan hebben we dat toch. Hè? Dan hebben we dat samen. En we komen eigenlijk samen overeen van, het gaat misschien voor de volgende keer zijn. Alright, we nemen afscheid en ik ga weer naar buiten. Ik liep mij aan en ik zie links zie ik die rivier kabbelen en rechts loopt die heuvel naar boven. Het is zo'n rotspad, want op de Koensleden zijn het allemaal rotspaden, dus je moet er altijd wel je gedachten bij houden. En ik klim naar boven, goed op mijn voeten lettende. En ik kijk op een gegeven moment naar boven om te zien hoe ver dat nog is, naar de top, hè, de top van de heuvel. En ik zie ja, toch een lichte schijn in de lucht. Een wolk. Een lange wolk, een lange sliert van een wolk die opgelicht leek te worden door misschien een dorp in de verte of nog een laatste restant van de maan, maar die maan is precies toch niet te zien. Bon, whatever. Ik klim verder en als ik boven kom, stap ik richting mijn tent, die zo naast een van die hutten staat. En ik kijk nog een keer naar boven en die wolk die is begin dansen. Zo, als je met een koord zo een staande golf maakt door van links naar rechts te zwiepen, zo is die golf nu aan het dansen als een slang in de lucht. En ik stap wat rapper naar mijn tent en ik pak mijn fotocamera uit die tent en ik stel die in op open, volledig open diafragma, lange sluitertijd en focus op oneindig. En ik zet die met het schermpje naar beneden en met de lens naar boven naar die dansende wolk. 10 seconden duurt dat ongeveer, denk ik. De langste sluitertijd dat ik met die camera kon krijgen was 10 seconden. En dus die lens en ik kijken alle twee naar boven. En ik heb precies die lens nodig om te bevestigen wat ik al wel aanvoel of zo. Maar na 10 seconden hoor ik dat geluid van die sluiter, dus sluiter toe. Ik pak dat scherm even writing information, weet ik veel wat, nulletjes, eentjes. En ik kijk, en inderdaad, hé, op dat scherm is die dansende wolk groen geworden. Dus blijkbaar is dat iets van het noorderlicht, van de aurora borealis, dat als dat in de lens van een camera breekt, dat groen licht geeft. En ik heb die man van in de sauna niet meer gezien die avond, maar ik denk dat die sowieso ook buiten moet gekomen zijn, naar boven gekeken heeft, en ook het noorderlicht heeft mogen aanschouwen. En ik denk dat wel het twee die avond beseft hebben dat je het eerst volledig moet opgeven voordat je het noorderlicht te zien krijgt.
Dat was het relaas van Sam. Hij heeft het verteld tijdens een van onze online verhalencarousels. Wat leek reizen toen onbereikbaar ver, zeg. Maar kijk, een paar maanden later, en dan doen we het voorzichtig opnieuw, zo zijn wij als mensen, hebben nog een tweede verhaal in de natuur. We gaan daarvoor wel een tijdje terug in de tijd, naar de kindertijd van Pieter. Het is een echt zomerverhaal, want wat doe je als je kind bent in de zomer, juist met de jeugdbeweging op kamp in de bossen?
Bij mij ook een eerste keer en wel de eerste keer dat ik op kamp ging met de jeugdbeweging. En daar is het volgende object belangrijk bij. Dat heb ik hier. Ik weet niet of iemand het herkent, dat is een sjaaltje, een oranje sjaaltje van de KSA. De katholieke studentenactie. En daar ging ik dus mee op kamp voor de eerste keer. Ik was toen, we spreken 1994, dus ik was toen net 6 jaar. Ik zat in het eerste leerjaar. En ik ging dus voor de eerste keer mee met de grote jongens op kamp. 10 dagen lang, we spreken nog van een tijd waar ook de kleinsten 10 dagen lang op kamp gingen. Nu is dat tegenwoordig al met bezoekdagen van ouders en soms halverwege dat ze maar 5 dagen meegaan of zo, maar bij ons was dat nog volop. Iedereen die mee op kamp ging, de volle periode. En we gingen op kamp naar Petitier. Ik heb dat zelf ook terug moeten opzoeken waar het precies lag, maar dat is de buurt van Vielsalm en Malmedy, dus de Ardennenregio Oostkantons. En we gingen daar op kamp met als thema kapitein Xenon en luitenant Zeppos. Ik weet niet, jullie bekend kapitein Zeppos van de televisiereeks uit 64 of zo, ik weet niet. En Xenon was blijkbaar ook een soort intergalactische reeks. Dus daar hadden ze de inspiratie gehaald. En we gingen dus met kapitein Xenon en luitenant Zeppos op zoek naar de zilveren roos. Oeh, spannend. En het thema was dus vooral de intergalactische dingen. En wat hadden ze dus gedaan? Dus voor ons gebouw hadden ze een grote raket gebouwd voor de deur. En iedere avond stapten wij door die raket ons gebouw binnen om te gaan slapen. En dan werd er door de motoren of door de boksen werd zeg maar geluid van raketmotoren. En vlogen we iedere dag van planeet naar planeet. En iedere ochtend komen we dus in een nieuwe omgeving terecht. En ja, soms waren dat lieve bewoners. En soms waren dat gemene bewoners. En soms waren dat thematische planeten. We hebben bijvoorbeeld op de planeet Olympia gezeten. Waar het dan, u kan het al raden, bijvoorbeeld een sportdag gegeven werd. En de dag van mijn verhaal vermoed ik dat het niet zo'n lieve bewoners waren. Want anders zou mijn verhaal weinig steek houden. Dus wat is er op die dag gebeurd? Ik vermoed dat het ergens halverwege dag 5 of dag 6 zal geweest zijn. En wij hadden zeg maar het principe in de jeugdbeweging van altijd postenspelen te doen. Een drie postenspel. Ik weet niet of dat bij andere jeugdbeweginggangers gekend is, maar op post 1 moet je dan iets gaan halen dat je naar post 2 moet brengen. En daar wordt het dan verwerkt en dan moet je naar post 3 gaan waar dan uiteindelijk iemand bevrijd moet worden of dat soort dingen. En daartussen zitten telkens stickers die dan uw verzameldingen afpakken. Dus we zijn bezig aan het spel. Ik weet al niet meer waar het precies over ging, maar dat doet weinig ter zaken. Maar ik word achtervolgd door een van die gemene tikkers. En zoals ik al vertelde, ik was een toen nog klein jongetje. Ondertussen ben ik al heel groot geworden. Maar toen een klein jongetje van 6 jaar. Maar ik was wel redelijk snel. Dus de tikker achtervolgt mij en ik loop. En ik blijf lopen en ik loop en ik loop. En ik zie dat ik niet getikt word. Dus ik heb nog altijd mijn kaartje in mijn hand. Dus ik denk, yes, ik heb hem kunnen afschudden. Maar ik kijk achter mij en ik zie alleen nog maar bomen. En ik hoor ook alleen nog maar bos. En ik denk, oei, ik weet niet meer waar ik ben. Dus ik denk, van ja, het enige dat je kan doen is rechtsomkeer maken en beginnen terugwandelen. En dat heb ik dan ook gedaan. En zoals ik al zei, ik was een klein jongetje. Ik was helemaal op in het kampthema. Dus ik loop daar door het bos te schreeuwen van kapitein Xenon, de luitenant Zeppos, waar zijn jullie? Help mij! Want dat waren uiteraard op dat moment mijn grote helden van het kamp. En ik blijf roepen, maar van tijd heb ik heel weinig besef, maar als ik nu een aantal jaar teruggrijp, ik vermoed dat het toch minstens een half uur, drie kwartier zal moeten geweest zijn dat ik daar gewandeld heb. En ik loop dus door het bos, ik zie baantjes en ik denk, ik ken dat baantje van vorige bosspelen. Maar ja, op dat moment lijken al die baantjes natuurlijk ook op elkaar en ik herken de houtsblokstapels dat ik denk van hier moet ik links en daar moet ik rechts. Maar ik vermoed, en ik heb ook gekeken op een plannetje van België en van de regio daar. En eigenlijk liep ik gewoon verder en verder weg van de kampplaats. En dus na een drietal kwartier wandelen, zijn we toch 3, 4, 5 kilometer verder, denk ik. Zie ik een huis. En ik weet nog, er zijn niet veel dingen die ik mij herinner, maar ik weet nog wel dat die vrouw uit haar raam ging zo haar lakens uit te schudden. En ik denk van, ja, daar is iemand. Dus ik begin te schreeuwen en te roepen in het Nederlands van, help mij, ik ben verdwaald. Ik ben op zoek naar kapitein Xenon en luitenant Zeppos. Nu, ik zei al, we zijn in Vielsalm, in de Ardennen. Dus die mensen verstaan er uiteraard geen Nederlands. Maar ik denk, ik zie op zijn minst al iemand staan. Dus ik loop daar naartoe. Maar wat mij niet opgevallen was, is dat tussen de vrouw haar tuin en het bos, dat daar nog een beek was. Dus ik stap daar eerst nog met mijn beide voeten in een soort modderige beek. De vrouw was ook de trotse eigenaar van een hond, die als goede waakhond ook op mij komt afgeblaft. En ik moet zeggen dat dat als jongetje van 6 wel enorm indruk op mij heeft gemaakt. Maar dus ja, die vrouw komt naar beneden, die trekt mij uit die beek, die stuurt die hond weg. En ze zet mij binnen in de living met een zakje chips. Uiteraard, ja, ik zit daar in tranen, helemaal onder de indruk van wat er net allemaal gebeurd is en wat er het afgelopen uur zoal gebeurd is. En ik begin daar te, ja, uit te leggen van, ja, ik was met kapitein Xenon en luitenant Seppels en we waren op zoek naar de zilveren roos en nu ben ik verdwaald en ik weet totaal niet waar ik moet zijn. Nu, ja, die vrouw verstond er nog altijd niets van. En we zijn dan uiteindelijk op de prachtige techniek gekomen die hier ook gebezigd wordt. De techniek van het tekenen. En zij gaf mij dus een papiertje en daarop had ik dan onze schuur getekend waar we met de jeugdbeweging verbleven. Met de raket ervoor. En gelukkig had die vrouw dat herkend. En maakte zij de link van, ah, hij zou waarschijnlijk lid zijn van die jeugdbeweging die daar op kampement is. En zij heeft haar auto genomen en heeft mij teruggebracht naar de kampplaats. Ik vermoed in totaal, ik weet niet, dat ik een uur of anderhalf, twee uur of zo ben weg geweest. Want tegen de tijd dat ik terug was, was ook het middageten al opgesoupeerd. En ja, lag iedereen in zijn bed voor een soort platte rust. En om mij te troosten hebben ze mij dan ja, hamburger met frietjes gegeven, wat natuurlijk een jongetje van 6 wel kan smaken. En ongeveer 20 jaar later, in 2014, hebben ze een boek uitgebracht. Een boek over 75 jaar Kaiza jeugdbeweging en in het jaar 1994 staat vermeld bij Nog Memorabel in 1994, en ik citeer, Pieter de Vleeschouwer verdwaalde in een bosspel en liep los via El Salm binnen, waar hij door gebaren en tekeningen de Franstalige bewoners diets maakte dat hij thuis hoorde op het kampterrein van de Kaiza. Gelukkig bracht een lieve huismoeder Pieter veilig terug naar de kampplaats. En zo, dat was mijn allereerste keer op kamp waar ik verdwaalde in een Franstalig bos. Maar gelukkig, alles is goed gekomen. En zo zie je maar dat ook in niet-coronatijden, zolang je blijft wandelen, komt alles goed.
Dat was het relaas van Pieter. Hij heeft het verteld, online, op Zoom, tijdens een van onze verhalencarousels. Op het einde van het verhaal heeft Pieter ook zijn boek getoond, waar hij over sprak tegen de camera. En inderdaad, zijn relaas, dat stond daar al eens opgetekend. En nu bestaat het dus niet alleen in tekst, maar ook als deze podcast. Dankjewel Pieter voor je mooie verhaal. Je houdt van ons nog enkele verhalencarousels te goed, maar daarna gaan we het echt wel terugschakelen naar live vertelde verhalen. Op het moment dat je dit hoort, hebben we net een nieuwe editie achter de rug in openlucht tijdens een mooie zomeravond. En die verhalen krijg je binnenkort in onze podcast. En oh ja, heb ik al verteld dat er trouwens een boek van relaas aankomt. Zo spannend, hè? We zijn volop aan het schrijven nu aan het allereerste relaasboek. 20 van onze beste verhalen zetten we daarin. En vanaf oktober kan je dat boek in huis halen. Je zal daar in de volgende podcasts nog meer over horen. Dankjewel, afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en van de Stad Gent. Dankjewel, Relaas-team. Jullie zijn grandioos. En jij, ook dankjewel om te luisteren. Als je het leuk vond, stuur dan deze aflevering door naar iemand die je er een echt plezier mee kan doen. Doei!